Goedemorgen, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Heeft u allemaal een bijbeltje bij u? Heeft iemand een bijbeltje vergeten? Iedereen heeft een Bijbel, heel fijn. Dan lezen we met elkaar het Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 18. Want ik ben ervan verzekerd, overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, opdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, stel, je hoort vandaag dat er morgen iets geweldigs staat te gebeuren. Wat denk je? Zou dat enig effect hebben op de manier van leven vandaag? Zullen we even dromen? Stel dat je morgen een enorm fortuin erft. Of je gaat naar een droomhuis verhuizen. Of je krijgt een felbegeerde positie aangeboden. Stel dat je na vele jaren eindelijk bevrijd wordt van een of andere lichamelijke handicap. Zou dat niet een enorm effect hebben op hoe je vandaag zou leven? Ik denk dat je psychische gesteldheid daardoor helemaal zou opleven. Populair gezegd, het zou ervoor zorgen dat je vandaag goed in je vel zit. Monter, opgewekt, iemand die het leven aan kan. Immers, je weet wat er morgen staat te gebeuren. Je zou van alles en nog wat aan negativiteit kunnen incasseren, omdat je weet, morgen gebeurt het. Een krenkende opmerking, irritatie, verwijten, een harde blik. Ze zouden afketsen op de wetenschap van wat er morgen staat te gebeuren. Je zou vandaag gaan leven in het licht van morgen. En dat is een door en door Bijbels principe. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit heeft meegespeeld bij de verwoording van Romeinen hoofdstuk 8. Het centrale thema van Romeinen hoofdstuk 8 is het heiligings- of het triomferende leven. Daarmee bedoelen we het normale christelijke leven. Dat is het leven waarin de zondemacht door de inwoning van de Heilige Geest wordt teruggedrongen en stap voor stap wordt overwonnen en de gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus gestalte krijgt. Daartoe zijn we geroepen en Paulus zegt dat is geen onmogelijke opdracht. Immers, de Heilige Geest woont in ons, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, en hij geeft ons de kracht en hij motiveert ons in de navolging van Christus. Daarbij hebben wij al een bevoorrechte positie als zonen en kinderen van de levende God. We behoren bij de familie van de Heere. En ook die wetenschap helpt ons in die navolging, de levensheiliging. Vandaag wil ik je laten zien dat dit heiligingsleven, het normale christelijke leven, mogelijk is vanwege de glorieuze toekomst die ons wacht. Er staat ons iets geweldigs te gebeuren. En die wetenschap zal ons leven in het hier en nu diepgaand moeten beïnvloeden. In vers 14 tot 17 heeft Paulus het gehad over onze bevoorrechte positie als kinderen en zonen van de levende God. Maar als kinderen en zonen van God leven wij in een wereld die gebukt gaat onder moeite, pijn, lijden. Daar is, hoe graag we het ook zouden willen, niet aan te ontkomen. Op elke levensweg, van de wieg tot het graf, is er dat lijden. In vers 16 tot 17 maakt Paulus de overgang van die bevoorrechte positie als kinderen van God naar het lijden. Lees maar mee in vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Vers 17, als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. En dan de overgang, de brug naar het nieuwe onderwerp. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wanneer wij althans met hem lijden. En in deze tekst heeft Paulus het dan primair om het lijden of over het lijden om Christus wil. Omwille van onze geloofsverbondenheid met de zaligmaker. Maar daar is het niet toe beperkt. In het nu volgende gedeelte trekt hij dat breder naar het lijden in het algemeen. Nou, sommigen van jullie hier lijden misschien ten gevolge van een of andere ziekte. Misschien heb je lichamelijke pijn, misschien lijd je emotionele pijn. Misschien dat je lijdt omdat er een gat in je leven is geslagen door het verlies van een geliefde. Misschien lijd je wel omdat het op de zaak moeilijk gaat. Misschien lijd je wel omdat je niet weet hoe je aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar moet krijgen. Misschien dat je lijdt omdat iemand jou diep gekwetst. Iemand is op je ziel gaan staan, heeft je pijn gedaan. Of misschien dat je teleurgesteld bent in het leven. Misschien dat je huwelijk scheuren begint te vertonen. Of misschien dat je buren je vijandig gezind zijn. Er zijn werkelijk vele manieren waarop een mens kan lijden. Er zijn talloze oorzaken. Lijden is inherent aan dit leven. Nu, wat de oorzaak van jouw lijden ook mag zijn, de Heer heeft daar in zijn woord iets over te zeggen. Paulus zegt, wij zuchten of wij kreunen vanwege het lijden. Tot 3 keer toe heeft Paulus het in ons schriftgedeelte over dat zuchten, dat kreunen door het lijden in deze wereld. In vers 22, in vers 23 en ook in vers 26. Zuchten, dat is een uiting van diepe zorg. Verdriet, pijn. Er is sinds de zondeval in de Hof van Eden een hoop gezucht, gekreun in deze wereld. Het valt je misschien tegen om te horen, maar de Heer heeft ons niet verlost van het lijden dat door de zonde in de wereld heerst. Ja, hij heeft ons in het hier en nu verlost van de zondemacht. Hij heeft de zondemacht verbroken, maar let goed op, de Heere heeft ons in het hier en nu niet verlost van het lijden dat door de zonde in de wereld heerst. Maar het goede nieuws is, zoals we dat ook tijdens het kindermoment hebben gehoord, dat hij dat wel gaat doen. Namelijk in die heerlijke toekomst die hij voor zijn kinderen in petto heeft. Hij zal ons zucht en kreunen veranderen in gejuich en heerlijkheid. Dat is het thema van ons schriftgedeelte, van zuchten tot heerlijkheid. Die wetenschap en het leven in het licht van die wetenschap kan ons in het hier en nu helpen om ondanks het lijden van tegenwoordige tijd toch een heilig en godvruchtig leven te leven. Goed, ik stel voor dat wij deze 3 zuchten nu onder de loep nemen. Elk van deze zuchten wordt veranderd in gejuich, in heerlijkheid. Tot zover de indeling. Bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 18 tot 22 zucht de schepping van God. In vers 18 tot 22 zucht de schepping van God. In vers 23 tot 25 zucht het kind van God. Kreunt, zucht het kind van God in vers 23 tot 25. En vers 26 tot 27 zucht de Heilige Geest van God. In vers 26 tot 27 zucht de Heilige Geest van God. De schepping, het kind van God en de Heilige Geest van God zuchten. We beginnen bij het begin. De schepping zucht in vers 18 tot 22. Nu begint Paulus in vers 18 met het enorme contrast aan te geven tussen het lijden in de tegenwoordigheid en de heerlijkheid van de toekomende tijd. Hij zegt, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is alsof Paulus hier een weegschaal in zijn hand heeft en aan de ene kant legt hij al het lijden. En daar heeft Paulus zijn portie van gehad. Hij was gestenigd, had schipbreuk gelegen, was geslagen, beroofd. Er waren dagen geweest dat hij ziek was, dagen van honger en kou. En dorstdagen van koude en uitputting. Hij was belogen, belachelijk gemaakt, bespot zelfs door broeders. Paulus heeft ontzettend veel moeten lijden omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Aan de andere kant, op de weegschaal, legt hij de toekomstige heerlijkheid die hij als kind van God verwacht. Namelijk de gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus Christus. De hemelse erfenis die hem wacht. De glorie van de tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon. En wat gebeurt er dan? De balans van de weegschaal slaat daarna door. Het lijden van nu, zegt hij, valt in het niet bij de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Het lijden van nu legt geen gewicht in de schaal vergeleken bij de toekomstige heerlijkheid. De heerlijkheid van straks heeft zo'n overgewicht dat het lijden van nu daarbij in het niet verdwijnt. Het lijden van nu is niet eens de moeite waard om met de heerlijkheid van straks vergeleken te worden. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd. Dit staat voor hem vast. Het is een onwankelbare, onaantastbare zekerheid. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Iets van soortgelijke strekking schreef hij ook aan de Korintiërs. In 2 Korinthe 4 vers 17 zegt hij, want onze lichte verdrukking, en notabene, dat zegt dus de apostel Paulus die al dat lijden heeft meegemaakt. Onze lichte verdrukking noemt hij dat, die van korte duur is. Dus hoe typeert hij al het lijden wat hem is overkomen? De lichte verdrukking. Hij is gegezeld, gevangen is geweest, verstoten, gestenigd, schipbreuk geleden, honger, naaktheid, kou, lichte verdrukking, zegt hij. En dan noemt hij iets verder, die van korte duur is. En dan zegt hij, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Heb je dat gehoord? Een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Het is gewoon onvergelijkbaar. Ja, op het moment dat je in dat lijden zit, denk je dat het zo groot is dat je het niet aan kan. Maar wij als christen moeten vanuit het woord van God diep overtuigd zijn. Zoals Paulus overtuigd was, er zeker van was dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nu in de nu volgende verse gaat hij in op die geweldige heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Lees maar mee, vers 19. Lees maar mee, vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nu het openbaar worden van de kinderen, de zonen van God, is hetzelfde als de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat wil zeggen de verheerlijking van Gods kinderen. Nu is het misschien nog niet helemaal duidelijk wie precies de kinderen God zijn en wie dat niet zijn. Maar dat zal in de toekomst geen vraag meer zijn. Die openbaring zal zo groot, zo indrukwekkend zijn, dat de hele schepping, zegt Paulus, daar ongeduldig naar uitziet. En met de schepping doelt Paulus hier op het totaal van de natuur. Het dierenrijk, het plantenrijk, alle levende organismen. Paulus personificeert de natuur hier als staande op zijn tenen, met de hals uitgestrekt, afwachtend. Het moment is het bijna daar dat duidelijk zal worden dat wie de kinderen van God zijn in deze wereld. Zoals met de zondeval de vloek over de aardbodem kwam, zo keert met het openbaar worden van de zonen, de kinderen van God, de verheerlijking van Gods kinderen, ook de heerlijkheid van God terug in de schepping. Nu reeds zijn wij zonen, nu reeds zijn wij kinderen van de Allerhoogste, maar dat is nog niet aan iedereen bekend. Maar dat wordt het wel, namelijk bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Johannes de apostel der liefde schrijft: geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Nu, tegenwoordige tijd, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij, de Heer Jezus, geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Johannes 3 vers 2. Nu reeds zijn wij zonen, kinderen van God, maar we zijn nog niet wat we ooit zullen zijn. Op zich vind ik dat een bemoedigende gedachte. Ook voor mijn vrouw is dat een bemoedigende gedachte. Als ik een keer bot naar haar ben, dan kan ze denken, ach, hij is nog niet wat hij ooit op de toekomstige dag zal zijn. Ja? Of als een medechristen over je rolt, je bekritiseert, of scherp of hard naar je uithaalt, dan kun je bij jezelf denken, oké, hij mag dan een kind van God zijn, maar dat is duidelijk nog niet ten volle geopenbaard. Nog niet. Nog niet. Maar het wordt wel. Dat wordt het wel. Namelijk bij de verschijning van onze Heere Jezus Christus. En zelfs de natuur, zegt Paulus, ziet naar die dag uit. De bevrijding van de vloek die over de natuur ligt, hangt ten nauwste samen met de openbaring, het onthullen, openbaring is eigenlijk het onthullen wie de ware kinderen God zijn. Vers 20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Ja, niet vrijwillig. Nog een keer. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig. Maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Ook nu weer personificeert Paulus de natuur. Het is alsof de natuur een soort van gefrustreerd is. Alsof, omdat het vanwege de vloek niet kan beantwoorden aan het doel waarvoor de schepping bestemd is. Namelijk de verheerlijking van de Heere God. Ja, natuurlijk. De Bijbel zegt: de hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Maar nog niet ten volle. Nog niet. Ook de natuur ligt onder deze bedekking, deze vloek. Ga straks je tuin maar in. We hebben het vanmorgen geïllustreerd gezien. Dorens, distels, onkruid, ziekte. Kijk maar eens naar een natuur, of willekeurige natuurfilm. En je ziet altijd een aantal dieren die elkaar bejagen en verscheuren. Vreselijk. Denk aan de aardbevingen. Overstromingen, stormen, blikseminslag. Grote branden. Noem maar op. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En dan staat erbij, en dat is belangrijker dan je denkt, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft. En nu is de grote vraag: wie is die hem? Mijn inziens had die hem in de vertaling, en ook in de herziende statenvertaling, met een hoofdletter vertaald moeten worden. Immers, wie heeft de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen? Wie heeft de vloek over de aardbodem gebracht? Wat zegt de schrift? Lees maar mee. Hou je vinger bij Romeinen 8 en zoek met mij op Genesis 3. Genesis 3 vers 14. Genesis 3 vers 14. En het is belangrijk om vooraf de vraag te stellen: wie is er aan het woord? Wie spreekt hier in de tekst? Genesis 3 14. Wie is er aan het woord? Toen zei de Heere God tegen de slang. Aha, het is duidelijk. De Heere is aan het woord. En de Heere spreekt hier tot de slang / tot de Satan. Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, al de dagen van uw leven. Dus de Heere vervloekt de Satan. Vers 15. En ik, wie? De Heere, zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. dat ze u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, de Heere, ik, de Heere, zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult uw kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, wie? De Heere, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daar niet van eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Omwille van de mens, niet door de mens, maar omwille van de mens. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. 18, doorns en distels zal hij u voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. Vers 19, in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Weet u, broeders en zusters, de Heere God heeft niet de zonde gewild. Ik kom daar straks op terug. Dit is zo fundamenteel. Dit is zo'n fundamentele waarheid. Dit moet je weten. De Heere God heeft niet de zonde gewild, maar hij heeft wel de vloek op de zonde gewild. Sterker nog, hij heeft deze vloek zelf over de aardbodem gebracht. De onderwerping van de schepping aan de zinloosheid is niet haar eigen vrijwillige keuze, de Bijbel zegt niet vrijwillig, maar om de wil van hem, en dat is de Heere, die haar daaraan onderworpen heeft. Maar, zegt vers 21, het is een onderwerping in hoop. Ziet u dat in vers 21? Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hoop. Dat is belangrijk. Deze twee woorden in hoop zijn mij inziens genoeg om aan te tonen dat de persoon die de schepping aan de zinloosheid heeft onderworpen niet de Satan is geweest. En ook is het niet de mens geweest, zoals sommige uitleggers menen. Immers alleen de Heere kan als rechter en als redder iets onderwerpen, zelfs iets vervloeken, in hoop. De Heere heeft de aardbodem vervloekt, maar het is een vervloeking in hoop. En de enige die iets kan vervloeken in hoop is de Heere zelf. Het ligt niet in de aard van Satan en zeker niet in de macht van de mens, maar alleen in de almacht van de Heere God om te onderwerpen in hoop. Het was een door God bewerkte onderwerping in hoop op de bevrijding van de vergankelijkheid. Dus ook wat de natuur betreft kun je zeggen dat het nog niet geopenbaard is wat het eens zal zijn. Jij bent nog niet als kind van de God wat je ooit op een dag zult zijn. De natuur die je op dit moment waarneemt is niet wat het op een dag ooit zal zijn. Het is allemaal ten dele. Maar de dag is aanstaande, zegt Paulus, dat de vloek zal worden weggenomen, vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, de vergankelijkheid, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En de hele schepping ziet uit naar die bevrijding. De bevrijding uit de macht van de dood en verval en vergankelijkheid. En Paulus zegt dat gebeurt op hetzelfde moment wanneer de zonen van God geopenbaard zullen worden. Dus met dat duidelijk wordt wie de kinderen van God zijn, namelijk wanneer de Heer Jezus verschijnt en wij aan hem gelijk zullen zijn, op datzelfde moment zal de vloek worden weggenomen, de ban worden verbroken en de schepping ten volle aan haar opdracht kan beantwoorden om nog meer dan nu van de heerlijkheid van de Heere God te spreken. En wanneer de natuur bevrijd is, zal zij delen in de heerlijkheid van Gods kinderen. Tot op dit moment is de natuur dienstbaar aan de zinloosheid, in plaats van dat zij dienstbaar is aan de onvergankelijke God. Dienstbaar aan de vergankelijkheid, dat is wat de wet, of in de wetenschap de tweede wet van de thermodynamica genoemd wordt. Alles is aan verval, alles is aan achteruitgang, aan bederf onderhevig. Werkelijk alles, niets uitgezonderd. En dat verval wordt door menselijk ingrijpen ook nog eens een handje geholpen. Door hebzucht gedreven worden er talloze dieren bejaagd en gedood en met uitsterven bedreigd. En door CFK-uitstoot wordt de ozonlaag aangetast. We dumpen tonnen chemisch afval en ander afval in de oceanen. We plunderen de regenwouden leeg. Dat zijn de longen van deze aarde. We helpen die vergankelijkheid behoorlijk mee. Je kunt het eigenlijk maar op één manier beschrijven, vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe. De schepping zucht, de schepping kreunt onder de pijn van de vergankelijkheid. Maar het is een pijn waar een einde aan zal komen. Er wordt hier ook gesproken over barensnood. Nou, je weet, barensnood heeft altijd de belofte hoop in zich. Als man, ik heb 4 keer bij een vrouw gestaan, mijn vrouw gestaan, die in barensnood was. Je bent compleet afhankelijk als man, compleet, je kan niks doen. Maar het was een pijn, een barensnood die voorbij was op het moment dat het kindje geboren was. Het was een barensnood ook in hoop. En ik weet niet hoe het bij jullie is gegaan, maar bij mijn vrouw was het zo. Het kindje was nog niet gebaard of ze wilde weer. En weer. En weer. Ondanks die barensnood. Ze vond het geweldig. Ze vond het geweldig. En dat lijden, dat pijn, dat was ook vergeten. Dat was vergeten. Dat weegt niet op tegen dat prachtige nieuwe leven wat geboren was. Dus het zal uiteindelijk tot heerlijkheid komen, broeders en zusters. Het kreunen zal overgaan in gejuich. Ik lees je voor, dan zullen de bomen in de handen klappen, de heuvelen juichelen, de hemelen spreken van Gods eer nog meer. Dan zal de woestijn bloeien als een roos, de steppen zal jubelen en juichen. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar liggen, een leeuw zal stro eten als het rund, een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol worden van de kennis des Heren. Zoals de water de bodem van de zee bedekken. Amen. Maranatha, Heer Jezus, komt u spoedig weer. Weet u, dat is de eindbestemming van de planeet aarde. Die aarde die nu zucht en kreunt. En als dat de eindbestemming is, doen wij er goed aan om als wijze rentmeesters met de schepping om te gaan. En geen roofbouw te plegen, maar de schepping te beschermen en te bewaren. En er met zorg mee om te gaan. Want de dag komt en is aanstaande. Wanneer wij verheerlijkt zullen worden. En de aarde bevrijd zal worden van de vloek van de vergankelijkheid. De schepping zucht. Maar als de kinderen van God geopenbaard worden, zal het zuchten veranderen in gejuich. Maar niet alleen zuchten de schepping. Ook wij kinderen van God zuchten. Let goed op. Wij kinderen van God zuchten, kreunen, lijden. Lees maar mee vers 23. Tweede punt. Kinderen van God zuchten. Vers 23. En niet alleen, maar ook, en dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Nou, Paulus zegt hier, het eerste wat je als gelovige in Christus hebt ontvangen, is de Heilige Geest. De eerste gave die God ons bij de wedergeboorte gaf, was de inwoning van de Heilige Geest. Hij is de garantie, het voorschot op alles wat komen gaat. Precies zoals in het Oude Testament de eersteling van de oogst een voorproefje en een garantie was van alles wat nog van het veld moest komen. Met andere woorden zegt Paulus, ik weet dat mij een heerlijke toekomst wacht en ik weet dat onder andere omdat ik als gelovige de Heilige Geest als eersteling heb ontvangen. Maar dat geweldige vooruitzicht doet niets af aan het zuchten ten gevolge van het lijden. Onze geest is behouden, ja, maar we leven nog steeds in sterfelijke, vergankelijke lichamen. We zuchten en we kreunen wat af. Gaan we naar het zonnehuis? Gaan we naar een ziekenhuis? Gaan we naar een woonzorgcentrum voor hoogbejaarden of dementerende ouderen? En je hoort wat zuchten, wat kreunen en wat eenzaamheid en lijden. We hebben verdriet als onze geliefden pijn hebben. wanneer we ze uiteindelijk zien sterven. We zien verlangend uit naar de volle zegen van onze adoptie als zonen, kinderen van God. Het is nog niet compleet. Ja, we behoren bij de familie van de Heere. We zijn zonen, maar we hebben nog niet alles ontvangen wat bij die positie hoort. Dat gebeurt pas op het moment dat onze sterfelijke lichamen de onsterfelijkheid zullen aandoen. Dan zullen wij bevrijd zijn van alle ziekte, alle pijn, al het lijden, alle verdriet. Dan zal de Heere zelf de laatste tranen van onze ogen afwissen. Dan zal de dood er niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog gezucht, nog gekreun. Paulus beschrijft dat hier in vers 23 als de verlossing van ons lichaam. Onze geest is behouden, ja. Onze ziel is verlost, ja. Maar ons lichaam wacht daar nog op. Mocht de bazuin vandaag reeds klinken. Weet u, dat is de heerlijkheid waar het in vers 18 over gaat. Dat is de openbaring van de zonen van God in vers 19. Dat is wat hij hier noemt de verlossing van ons lichaam. Wij zien uit naar die dag. Nou, sommigen van jullie leven met een zichtbare of onzichtbare handicap. Sommigen van jullie lijden aan chronische ziekte en hebben bijna constant pijn in hun lichaam. Anderen van jullie hebben aan het graf van een zoon of dochter, een man of een vrouw gestaan. Wij kreunen bij het lijden van de kinderen van God. We kreunen bij het lijden van de kinderen die in deze wereld misbruikt worden. De tekst weerspreekt de dwaalleer dat het Gods wil is dat zijn kinderen altijd gezond, welvarend en pijnvrij zijn. Dat staat hier. Er staat hier dat de kinderen van God, die de geest als eersteling hebben ontvangen, zuchten. Wij zuchten, kinderen van God, die de geest als eersteling hebben ontvangen, lijden. En dat, als dat niet zo zou zijn, had deze tekst hier niet gestaan. Wij gelovigen. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Ben ik even blij dat er meer is dan wat ik tot nu toe als geadopteerd kind van de Heere God ervaren heb. Ik zie ongeduldig uit naar wat komen gaat, de verlossing van mijn lichaam. Wanneer mijn lichaam geheel en al bevrijd zal worden van de gevolgen van de zonde, dan zullen we werkelijk vrij zijn in een volmaakt lichaam. Zonder enige gebrek of beperking in het hemels vaderhuis. In de directe tegenwoordigheid van onze oudste broer, de tweede persoon van de Godheid, de Heere Jezus Christus. In de directe tegenwoordigheid van de Vader zelf. Dat is heerlijkheid. Glorie, glorie voor mij. Jezus te zien en te staan aan zijn zij. O, welke glorie, glorie voor mij. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. Vast en zeker. Wat een geweldige hoop. In die hoop ben je behouden. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Wij leren hier dat wij ons als gelovigen in een hoopvolle positie bevinden. Op dezelfde dag dat je de Heer Jezus als verlosser leerde kennen, ontving je hoop. Eerst had je geen hoop. Eerst was het de dood, het niets, de leegte, kosmische eenzaamheid. Maar toen je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan je zonde bent ontdekt en aan de zonde verlosser, de Heer Jezus Christus, ontving je hoop, uitzicht, doorzicht, perspectief. Het is een hoop die gebaseerd is op de zekerheid van Jezus' opstanding. Het is een hoop dat het met dit leven niet allemaal voorbij en over is. Je bent behouden op oog op het leven na dit leven. Het eeuwige leven. Petrus zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Je bent wedergeboren tot levende hoop. En de Hebreeën schrijver zegt, die hoop is als een anker van de ziel. Dat veilig en vast is, dat hebben de kinderen gehoord. Het is een hoop die vast ligt, onwankelbaar. Hoe het ook stormt, hoe het ook tekeer gaat, hoe je ook leidt. Jij hebt deze hoop als kind van de Allerhoogste God. En met dit uitzicht, met deze hoop kun je volharden. Kun je actieve weerstand bieden aan de druk die op jou wordt uitgeoefend. Om het op te geven, om het bijltje erbij neer te gooien. O ja, het lijden is soms overweldigend. De Heere Jezus zelf bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uwe geschieden. En het is de Hebreeën schrijver die zegt dat de Heer Jezus om de vreugde die in het vooruitzicht gesteld was, het kruis op zich genomen heeft en de schande heeft verdragen. Zo kan ook de hoop op de heerlijkheid, die vreugde voor ons zijn, die in het vooruitzicht is gesteld. Die vreugde, die hoop kan je helpen om te volharden in het hier en nu, ondanks het lijden. Deze hoop motiveert tot levensheiliging, om nu reeds te werken aan wat je straks zult zijn. De schepping zucht, ja, nog wel, maar zal bevrijd worden van de vloek. Ook wij als gelovigen in Christus zuchten. Laat er nooit een prediker zijn die tegen jou zegt: gelovigen hoeven niet te zuchten, gelovigen hoeven niet te lijden. De Bijbel zegt wat anders en maakt het heel specifiek. Ook wij gelovigen die de Geest als eersteling hebben ontvangen, zuchten, lijden met andere woorden. Maar wij zullen in de toekomst bevrijd worden van dat zuchten, van die pijn. Ten derde en tot slot, ook de Heilige Geest zucht. Dat had je misschien niet verwacht, maar ook de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid zucht. Vers 26, lees maar mee. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons. En wat staat er dan? De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke, en dan heb je ons woord, verzuchtingen. Wij weten niet altijd wat we bidden moeten naar behoren. Er staat hier: de Geest komt onze zwakheden te hulp. We hebben eerder over onze zwakheden gesproken. Maar een van onze zwakheden is ons gebedsleven. Ik denk dat praktisch iedereen moet toegeven dat ons gebedsleven niet datgene is wat het zou moeten zijn. Er heerst eigenlijk alom een soort gebedszwakheid. Bidden moet je leren. De discipelen vroegen aan de Heer toen zij hem zagen bidden. Toen zij hem in de gemeenschap met zijn vader zagen: Heere, leer ons bidden. En daarbij weten wij vaak niet hoe we moeten bidden, waarvoor we moeten bidden. En zeker in moeilijkheden weten we dat niet altijd. Misschien dat je nu denkt in de stilte van je hart: oh, maar dat weet ik heel goed. Ja, dat denk je maar. Want hoe vaak komt het niet voor dat wij bidden om bewaring voor onplezierige dingen, terwijl die dingen in de praktijk juist goed zijn voor ons. Of wij vragen om dingen waarvan wij denken dat ze goed voor ons zijn, terwijl ze ons in de praktijk blijken te schaden. Wij zijn wat dat betreft net als kleine kinderen die niet weten wat goed voor hen is. Maar weet je, laat dit je troost zijn. Wij hebben een goddelijke voorbidder die dat wel weet. Hij weet alle tijden als geen ander wat wij nodig hebben. En hij leeft in onze harten elk uur, elk ogenblik. En omdat hij de Geest van de levende God is, weet hij alles van ons tot in het kleinste detail. Hij weet wat jij vandaag nodig hebt. Hij weet wat je in je huwelijk nodig hebt. Hij weet wat je in persoonlijk leven nodig hebt. Hij weet precies wat je zakelijk nodig hebt. Hij weet wat wij hier in de gemeente nodig hebben. Hij weet dat als geen ander. Hij weet ook wat we in de toekomst nodig hebben. En omdat wij dat zelf niet weten, bidt hij voor ons. Hij staat voor ons op de bres. En hij bidt precies datgene voor ons wat we nodig hebben. Hij zit er nooit naast. En zijn gebed zal altijd verhoord worden, omdat het altijd naar Gods wil is en altijd het beste is. Vers 27. Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij, de Heilige Geest, naar de wil van God voor de heiligen pleit. Datgene waar de Heilige Geest om vraagt is altijd in de harmonie met Gods wil. En dus zal de Hemelse Vader altijd zijn gebed verhoren. Er was eens een alom en zeker door zijn gemeente geliefd voorganger, predikant, die ernstig ziek werd. En de gemeente bad hartstochtelijk: Heere, wilt u hem genezen? Wilt u hem voor de gemeente sparen? Maar in plaats van vooruitgang werd de man zieker, al zieker, en kwam te overlijden. Op de begrafenis zijn de gastpredikant, die was uitgenodigd om te spreken tot een totaal verslagen gemeente. Misschien dat sommigen van u geneigd zijn om te concluderen dat de hemelse Vader het gebed niet heeft verhoord. Maar dat heeft hij wel degelijk. In dit geval echter waren er twee tegenstrijdige gebeden. U gemeente bad: O Heere, spaar hem, want wij hebben hem zo nodig. Maar de Heilige Geest bad: neem hem weg, want de gemeente leunt meer op hem dan op u. En de Vader verhoorde dat laatste gebed. Nou, wellicht dat jij de laatste tijd hebt gebeden voor iets wat jou het beste leek. Maar de Heer heeft het tegenovergestelde gedaan. Ja, je hebt gebeden en gesmeekt om de genezing van een geliefde. Maar het is niet gebeurd. Je had de Heer nog zo gevraagd om je liefste te sparen. Maar toen kwam hij of zij te overlijden. En je was verbijsterd. Hoe kan dat nou? Je hebt zo gebeden om genezing, om herstel, om een geestelijke doorbraak. Zou het kunnen zijn dat de Heilige Geest beter weet dan wij wat wij nodig hebben? En daarbij wordt zijn gebed altijd verhoord. Zijn gebed is altijd het beste. Ja, zeg je, maar als het er zo voor staat, hoef ik toch helemaal niet meer te bidden? Als ik niet weet waar ik voor moet bidden, terwijl de Heilige Geest dat wel weet, weet je wat, dan laat ik het bidden maar mooi aan hem over. Waarom zou ik überhaupt nog bidden? Waarom zou je überhaupt nog bidden? Antwoord: heel eenvoudig, omdat de Heer dat van jou vraagt. Hij heeft ons de opdracht gegeven om te bidden. Hij wil door ons gebeden zijn. Hij heeft van eeuwigheid af besloten om ons te zegenen in antwoord op gebed. Onze gebeden vormen een integraal onderdeel van zijn plan met ons leven. Daarom dat wij moeten bidden. En hoe vertrouwder je wordt met Gods woord, hoe meer wij naar zijn wil zullen bidden. Hoe vertrouwder de omgang met de Heer, hoe duidelijker zijn stem. Maar ook wanneer wij er van onze kant helemaal naast zitten, is daar de Heilige Geest die naar de wil van God voor ons pleit. Weet je trouwens dat er niet één, maar twee voorbidders zijn? Ja, dat weet je. Niet alleen de Heilige Geest pleit voor ons, maar volgens vers 34 pleit ook de Heere Jezus Christus voor ons. De Heere Jezus pleit voor ons in de hemel aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest pleit voor ons hier op de aarde. Ik ben dankbaar voor een ieder die voor mij bidt. Ik hoop van mijn harte dat u voor mij bidt. Maar bovenal ben ik dankbaar voor twee hemelse voorbidders die dag en nacht voor mij op de bres staan. De Zoon en de Geest. En zij weten als geen ander wat ik, wat u, wat jij nodig hebt. En daar bidden zij om. Zie je dat er hier staat dat de Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Er zijn uitleggers die zeggen: ja, dit is tongentaal. Dit is tongentaal. Daar zou ik het volgende over willen zeggen. Allereerst, de Heilige Geest is degene die bidt en niet de mens. Mensen bidden, als de gave nog bestaat, in tongen. Dat is een gave die aan mensen gegeven is. Maar hier in de tekst bidt de Heilige Geest. Dus het kan hier niet om tongentaal gaan. Daarbij is dit een woordeloos gebed. Want het is onuitspreekbaar. Het bidden in tongen daarentegen doet men in bestaande talen die men niet geleerd heeft. Het zijn door mensen uitgesproken woorden. Maar hier in vers 27 is het de Heilige Geest die zonder woorden voor ons bidt. Dit vers heeft werkelijk in de verste verte niet te maken met de gaven van de tongentaal. Maar hier is de derde zucht in ons schriftgedeelte. Het zuchten van de Heilige Geest. En waar zucht hij over? Oh, hij zucht, hij heeft pijn en verdriet over de gevolgen van de zonde in ons leven. Hij zucht over onze moeite, over onze pijn, over onze zwakheden, over onze zonde. Hij lijdt en heeft verdriet en ziet verlangend uit naar de dag dat elk spoor van de zonde zal zijn uitgewist en wij in volmaakte heiligheid en vreugde de Heere zullen dienen. Hij ziet uit naar de dag dat wij de heerlijkheid zullen binnengaan. En dat is zeker en vast. Zonder dat er ook maar één woord gesproken wordt, hoort de Vader zijn gebeden. Is dat niet wonderbaar? Paulus leert ons dat de Vader en de Geest elkaars gedachten kennen. Er is zo'n wezenseenheid tussen de Vader en de derde persoon van de drie-eenheid, dat er geen woord gesproken hoeft te worden. De Vader weet het precies. Hij weet wat het denken van de Geest is. En zijn zuchten, het zuchten van de Geest, zal ons juichen tot gevolg hebben, vast en zeker. De volgende versen laten daar niet de minste twijfel over bestaan, maar daarover de volgende keer meer. Voor nu, als gelovige in Christus, ben je bestemd tot heerlijkheid. Onbeschrijfelijke glans. De hemelse glorie, de hemelse heerlijkheid, volmaakte heiligheid en zondeloosheid, onbeperkte vreugde en geluk, Christus gelijkvormigheid. We zijn bestemd tot heerlijkheid. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten, ik hoop dat je dat inmiddels weet, dat als Hij geopenbaard zal worden, Christus zal komen, wij Hem gelijk zullen zijn, want we zullen Hem zien zoals Hij is. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarom zouden we nu niet reeds gaan leven in het licht van wat we eens zullen zijn, misschien wel heel spoedig. Wanneer jij uit genade en door het geloof de Heer Jezus hebt aanvaard als je persoonlijke zondeverlosser, dan zou jouw zuchten op een toekomstige dag en misschien wel heel spoedig veranderen in gejuich. Maar als jij nog niet op de uitnodiging van de Heiland bent ingegaan, als jij nog niet op jouw zondeverlosser hebt aanvaard, dan zal jouw zuchten veranderen in eeuwige wroeging en huilen en tandige knars en afgrijzen. Een plaats bestemd voor hen die de Heer Jezus Christus afwijzen. O, wijs hem niet langer af. Negeer de Heer niet. Kom tot hem. Hij roept ook jou. Ook nodigt hij jou aan zijn tafel om daarmee te betuigen zijn dood, zijn opstanding uit de doden, totdat hij komt. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.